Hallo, ik stel even een vraag om te testen of mijn microfoon werkt. Is er iemand die mij hoort?
Goedenavond, de heer Klatter. U bent te horen hoor, dus ik zit dat in de zaal. Dus dat wil ik even zeggen, dat insprekers, dat je misschien even op mute moet als je...
Zal ik niet doen.
Ja.
Ja.
Oké, goedenavond nogmaals. We gaan door met het tweede deel van deze inspraak. Ja, we gaan weer beginnen. Het tweede deel van de inspraaksessie is over het voorstel met betrekking tot de Gerrit Krolbrug. Zojuist hebben we hier gesproken met de Gerrit Krolbrug comité over hun bewonersvariant. En nu is de beurt aan andere insprekers. En we hebben ruim de tijd. Dus ja, als ik nu al te gek maak, doe ik dus niet moeilijk over de spreektijden. Dus u kunt los. Er zijn vier insprekers. De heer Schultz namens de Koninklijke BLN Schuttefa. De heer in het Veen namens werkgroep Toegankelijk Groningen. Mevrouw Maria van Winkel namens Fietsersbond Groningen. En de heer Bert-Jan Klatter. Ik geef dan eerst het woord aan de heer Schultz namens de Koninklijke BLN Schuttefa. U kunt de commissie toespreken. Volgens mij zegt, ik hoor nog niks. Ik hoor, even zien hoor, de heer Schultz, we horen u nog niet.
Gaat het nu beter?
Ja, nu horen we u, buiten namelijk.
Dank u wel, met excuus. Ja, dank u voor de gelegenheid om in te spreken. Ik ga niet de brief die ik gisteren gestuurd heb helemaal voorlezen en herhalen. Ik wil met name aangeven dat... wij als Koninklijke Schuttervaart, de woordvoerders namens de branche, de binnenvaartbranche, uitgebreid deelgenomen hebben aan de discussie, de raadplegingen, en die ook als zodanig zeer professioneel hebben ervaren. Er is voldoende informatie gekregen om een beeld te vormen over hetgeen de gemeente en de Rijkswaterstaat van plan is met de brug. De Gerrit Krolbrug heb ik het dan met name over. En wij hebben een goede toelichting kunnen geven, in mijn optiek, over datgene wat wij belangrijk vinden, waar wij zeker aandacht voor vragen bij vervanging van de brug, in welke vorm dan ook. Zoals ook geschreven, het maakt ons niet uit welke kleur of welke vorm. Voor ons is het meest belangrijke de doorvaarthoogte en de manier hoe die zichtbaar is onder alle weersomstandigheden. Met name daarin is deze brug met de twee loopbruggen aan beide kanten die ook in de toekomst gepland zijn, de loopfietsbruggen, wel een hele belangrijke om daar voldoende aandacht aan te geven. Wij gebruiken ook het boek wat Rijkswaterstaat gebruikt, de richtlijn Waarwegen en de laatste versie 2020. Dat is een uitgebreid boek waarin allerlei zaken zijn omschreven betreffende de inrichting van vaarwegen en de kunstwerken op dat vaarwegennetwerk. En daar valt dus ook de Van Starkenborghkanaal en dus ook deze brug valt daar gewoon onder. De binnenvaart heeft de veiligheid hoog in haar vaandel staan. En we moeten altijd bedenken dat we met mensen werken. En dat ook mensen op basis van ervaring, bij de ene is dat meer dan bij de ander, maar met name ook op de informatie die gebruikers toezicht krijgen en kunnen gebruiken op basis van bijvoorbeeld het radarbeeld, de verlichting, de achtergrondinformatie, gaan zij hun weg vervolgen over dit vaarwater. Laat duidelijk zijn, de scheepvaart heeft het liefst natuurlijk een hoge brug. Een brug waar we zonder enige moeite, zonder bediening door kunnen. Maar we kunnen heel goed leven met datgene wat is voorgesteld. De 4,5 meter doorvaarthoogte. En dan heb ik het over de doorvaarthoogte natuurlijk vanuit de scheepvaart gezien. Dus vanuit het water gerekend. We krijgen daar nog wel eens wat verkeerde beelden op. Omdat ik af en toe de indruk krijg dat men rekent vanaf het wegdek. Maar dat is voor ons als scheepvaart. Wij praten altijd over doorvaarthoogte. Wij verwachten dat de scheepvaart toeneemt. Daar zijn alle signalen van. Als ik verwijs naar datgene wat ook Europa plant over de verplaatsing van transportmiddelen van weg naar water en spoor. Nou, wij gaan over het water. Wij gaan met het water. Wij zien een in scheepvaart, zowel in scheepsbewegingen, dan heb ik het over aantallen schepen, maar ook in scheepsgrootte. Waar traditioneel een 86 meter een schip in het noorden gangbaar was, is dat nu al 110 meter bij 11,45 breedte. Op sommige stukken zie je ook de 135 meter lengte al komen. Al met al betekent dat we meer aandacht moeten hebben voor veiligheid, het ontmoeten van andere schepen, of dat groot of klein is, ook daarin. Zien we nu dat daar met deze voorstellen die gemaakt zijn duidelijk rekening gehouden is. Wel heel belangrijk, want we hebben begrepen dat er plannen ook zijn om een tijdelijke of een noodbrug, hoe ik het ook mag noemen, neer te leggen naast de oude situatie. Die gaat dan op hoogte van de huidige fietsloopbruggen. Dat is ook prima voor ons op dit moment. Maar wel heel belangrijk is dat dan wel ook gelijk actie genomen wordt om de bestaande brughoofden, de twee stenen betonnen werken die daar nu staan. En ik heb ook begrepen dat de fietsloopbruggen dan weggaan. Dat die activiteiten op zo kort mogelijke termijn gaan plaatsvinden. Belangrijk is dat omdat dit eigenlijk een versmalling is in het vaarweg en dus ook een obstakel vormt. We noemen het maar een soort tunnelvorming in het vaarweg. Daarnaast staat gepland dat de bocht verbeterd gaat worden. Dat wil zeggen dat die een meter of 10 vanuit de stad gezien verder verplaatst gaat worden richting de Ulgersmarkade. Die lichtplaats komt dan voor de binnenvaart te vervallen en zal dus ook betekenen dat er ruimer vaarwater is en dus ook veiliger vaarwater. Daar pleiten wij voor. We hebben een aantal aandachtspunten nog even samenvattend in de brief gezet. Wij kunnen instemmen met het voorstel die nu is neergelegd. Wij vinden het heel belangrijk dat er ook een tijdelijke brug komt, maar dat de huidige locatie dan in feite opgeruimd, als ik dat zo mag zeggen. Wij kunnen instemmen met de bochtverbetering en we hechten ook heel erg aan de waarde van de inpassing van de brug in het stadsbeeld. Dat wil zeggen, gezien vanuit het water, dat ook de schipper die daar naartoe vaart ook de brug herkent als een brug en niet als een mooi in de achtergrond weggeschilderde, gebouwde, uitgevoerde vorm. En hij dus slechts zichtbaar is bij mindere weersomstandigheden. Datzelfde geldt ook voor het radarbeeld. We hebben al van heel veel schippers gehoord dat met name deze brug, de twee loopbruggen met daartussenin laag, een donker object, dat die met name in het radarbeeld altijd heel erg moeilijk zichtbaar was. Dat geven wij u mee en ik wou het hierbij laten. Als er vragen zijn, dan hoor ik het graag.
Hartelijk dank. En dan is de vraag, zijn er vragen? De heer Cox zie ik gelijk zijn vinger opsteken.
Ja, dank u wel. Ik heb er een paar. Eerste vraag, heeft u gezien de uitzending hieraan voorafgaan?
Nee.
Oh, oké.
Okay. U bedoelt die van de afgelopen half uur?
Ja, uur. Ja.
Nee, die heeft... Oh, uur, ja.
Ja. Nou, daarin heeft namelijk het Gerrit Kolbrug-comité gezegd dat juist in het belang van de scheepvaart zou zijn dat die brug laag zou zijn, dus op die 3 meter variant. Want als het een 4,5 meter variant is, was hun stelling, dan is die 4,5 meter variant tegen de voetgangersbrug aan veel lastiger te zien, is hun stelling. Dat is vraag 1. Wat vindt u daarvan? Want ik hoor u namelijk het omgekeerde zeggen.
Ja.
Vraag 2 is van... stel... dat werd ook in het begin gezegd, de professionaliteit van de schippers zou ook verhoogd moeten worden. Je kunt veiligheidsmaatregelen treffen van wat je wil, maar als de professionaliteit van de schippers niet omhoog zou gaan, en dan denk ik met name de buitenlandse schippers, want hier heeft natuurlijk iedereen op de hogere zeevaartschool gezeten, bent u het daar ook mee eens? En heeft u een idee hoe dat aangepakt moet gaan worden en in wat voor termijn dat effect voor de veiligheid op zal leveren? Ik heb nog een derde vraag. Mag ik het hele rijtje even afmaken, voorzitter?
Dat mag. Als de heer Schultz allemaal kan onthouden, dan vind ik het prima.
Okay. Wat zou u vinden van het idee als er met tijdsloten gewerkt gaat worden? Oftewel, de drukte op die fietsenbruggen, die varieert natuurlijk per dag. Met name in de spitsuurtijden komen er heel veel fietsen langs. Wat zou je ervan vinden als bijvoorbeeld van 7:30 tot 8:30 er geen brugopeningen zou plaatsvinden? Of alleen voor de vrachten, voor het vrachtverkeer? Dat is vraag 3.
Laten we eerst even deze vragen... Oh, nee. Ik weet de eerste vraag niet eens zelf meer. Maar de heer Schultz, wilt u er even
op? Ik heb ze paraat, dankjewel. Heer Cox, graag beantwoord ik die natuurlijk. Ik verwonder me helemaal over uw vraag 1. En voor de luisteraar die het nog niet helemaal weet, de vraag is of wij een betere brug op 3 meter hoogte zien zitten. Nou, dat is absoluut niet het geval. Want een van de dingen die we met name ook opgemerkt hebben, en dat zult u ook in de stukken terugvinden, is dat we met name op de minimale hoogte van 4,5 meter veel minder last hebben van kruisend samen oplopend verkeer vanuit de recreatievaart. Heel veel kleinere schepen kunnen onder die 4,5 meter door. Daar hoeven we als beroepsschipper dan niet op te wachten. En u moet ook bedenken, als u daar aan het kanaal staat, dan ziet u best veel schepen die containers vervoeren. Dat is met name ook iets wat er gaat groeien richting Delfzijl, vanuit en naar Delfzijl. En dat betekent dus dat je wat minder zicht hebt. We werken met spiegels, met camera's, dus we doen al heel veel. Maar je hebt liever niet een kruisend schip die niet zo ervaren is op dat kanaal. Dus als wij kijken naar minimale hoogte, dan zeggen wij 4,5 meter. En dat zeggen we ook nog om een andere reden, namelijk... Over het hele traject in Groningen zie je bijna alle bruggen op die 4,5 meter liggen. En dus niet één laag. En Gerrit Kroolbrug was met name de lage en de laatste in de serie, of de eerste in de serie als ik vanuit Delfzijl kom. En er is dus een afwijking. En een afwijking is altijd lastig voor iemand die daar niet vaak komt. Natuurlijk moet je je vaartvoorbereiding doen en natuurlijk vind je hem. Maar we, zoals ik ook al zei, we werken met mensen. En ook mensen maken fouten. En daar moet je gewoon rekening mee houden. Dat brengt mij dus op uw tweede vraag. De professionaliteit verhogen. Het is zo dat wij te maken hebben met schippers die allemaal hun patent moeten hebben. Er zit geen tussen die geen papieren heeft. Die hebben allemaal papieren. Waar we mee te maken krijgen is dat de opleiding in verschillende landen grote verschillen kennen. En met name Europa heeft bijna 3 jaar geleden een wet aangenomen, een regeling aangenomen, dat met name die opleidingen geharmoniseerd gaan worden. Geharmoniseerd wil zeggen dat je het niet alleen vanuit het papieren boekje doet, maar dat je ook kennis moet hebben van de vaarwegen waar je vaart. En op 17 januari 2022... oftewel een maand of 4 vanaf nu, gaat die regelgeving in heel Europa in. Dat wil zeggen dat alle scheepvaartopleidingen, en excuseer dat ik u corrigeer dat u zegt hogere zeevaartschool. De zeevaartschool is voor zeevarenden. Deze colleges in Friesland, in IJmuiden, Urk, Rotterdam zijn allemaal opleidingen voor de binnenvaart. Maar ook in Roemenië, ook in Polen. En dan heb ik het nog over grote scholen die vaak nog werkten, woord in de verleden tijd, met oude middelen, met oude radenbeelden en dergelijke. En daar wordt nu behoorlijk in geïnvesteerd. Daar wordt in geïnvesteerd in simulatoren. Als u ooit de gelegenheid bent en als u het echt wil zien, dan kan ik het voor u organiseren. In Harlingen staat een prachtige hoeveelheid simulatoren waar studenten leren in een simulator te varen, alsof ze in feite gewoon aan boord in het kanaal waren. Dus ja, die opleidingen, daar wordt er heel veel aan gedaan. Maar we hebben ook te maken met mensen die al die papieren hebben en die moet je bijspijkeren. En daar werken we aan, wij als brancheorganisatie, de overheid en met name in Europa, die harmonisatie van al die opleidingen. Dus wij zijn er al volop mee bezig. Ja. En af en toe hebben we dan iemand erbij die even niet oplet en dan gebeurt er wat er gebeurt. Ik wil met name ook aangeven, als ik zie de hoeveelheid scheepsbewegingen die wij kennen en ik zet die af tegen de hoeveelheid vrachtwagens die wel eens omvallen, dan is dat in binnenvaartland echt peanuts in vergelijking met wat er op de weg gebeurt. En ook die hebben allemaal opleiding en die hebben allemaal een rijbewijs en die weten allemaal waar ze mee bezig zijn. Maar ook daar gebeurt het, helaas. Laatste vraag. U noemt het tijdssloten. Wij kennen dat als spitsuursluitingen. Een vreselijk woord waar wij als binnenvaart echt heel veel last van hebben. We hebben ook met allerlei studies aangetoond dat met name die spitsuursluiting eigenlijk niet helpt. Als een schip klaar ligt of aanvaart op een brug, aanvaren in de zin van ik ben er in de buurt, dan kan de bedienaar zien, hij komt er doorheen en dan kan hem gelijk weer sluiten. Die snelheid, die opening en sluiting, dat hoeft geen 10 minuten te duren. Dat gaat bij een vlotte vaart, gaat dat binnen een paar minuten. En als u dat ziet, en we kunnen nu daar in Nederland zijn er echt heel veel voorbeelden waar spitsuursluitingen zijn geweest. En uiteindelijk zegt men, bij een heel druk verkeer help je dat helemaal niet. De scheepvaart helpt het ook niet, want we verplaatsen daarmee een konvooi die achter elkaar vaart naar een latere periode, waardoor we vervolgens weer veel langere brugopening krijgen. En ook daar zit de stad niet op te wachten om een kwartier lang de Oostersluisbrug dicht te hebben. Want daarin hebben we weer een ander probleem. Dus spitsuursluiting, wij horen het veel voorbij komen, maar aan het eind van de rit helpt het je helemaal niet. Dus alstublieft, weg ermee. Geen goed idee. Heb ik daarmee uw vragen beantwoord, meneer Cox?
Ja, ik heb er nog twee, maar ik weet niet of het mag van de voorzitter.
Dat mag later. Ik wil eerst... mevrouw Jacobs wil ook heel graag een vraag stellen.
Misschien was dit ook wel de vraag die meneer Cox wilde stellen. Je weet het niet. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, meneer Schultz. Ik heb een vraag. U had het over de nautische veiligheid, hè, dat die bij de 4,5 meter een heel stuk hoger is. U hebt net ook uitgelegd waarom. Ik heb een verduidelijkende vraag daarover. Klopt het dat bij een 3 meter en bij een 4,5 meter brug beide bruggen voor al het beroepsverkeer open moet? Dus dat het, de veiligheid vooral verhoogd wordt doordat je de pleziervaart er rechtstreeks onderdoor kan gaan. Dus dat het de nautische veiligheid verhoogd wordt op het moment dat de pleziervaart is. En dat het anders dus niks uitmaakt.
Dank u wel, mevrouw Jacobs. Ik kan uw vraag een beetje gemixt beantwoorden. Bij een 3 meter doorvaarthoogte moet bijna iedereen wachten op een opening. Recreatie en ik zou bijna zeggen 110% van de binnenvaart. Bij een 4,5 meter gaat de meeste recreatie daaronder door. Het enkele zeilbootje die de mast niet gestreken heeft, die moet dan eventjes wachten totdat hij er dan onderdoor kan. Ja, maar zoveel hebben we er niet. Qua beroepsvaart, als een beladen binnenschip, en dan heb ik het niet over een schip met containers, maar bijvoorbeeld een droge ladingsschip, die in heel veel gevallen ook de stuurhuis kan laten zakken als hij onder bruggen gaat, die kunnen die 4,5 meter zo nemen. De wat hogere schepen, en dan heb ik het over de lege schepen, droge lading, tankers, maar ook de schepen beladen met containers, die zullen een opening moeten hebben. Dus ik verwacht, als ik kijk naar de beroepsvaart, heen en weer, dat ligt een beetje aan het seizoen, als er veel vanuit Delfzijl komt, dan heb je een wat ander beeld dan andersom. Maar ik zou zeggen, beroepsvaart, 40% kan er onderdoor, 60% heeft een brugopening nodig.
En vragen ze dan ook, als ze er onderdoor zouden kunnen, ook nooit een brugopening aan? Of doen ze juist voor de veiligheid, omdat ze niet in verband met de hoge waterstand of in verband met het al dan niet willen laten zakken van het stuurhuis, toch nog een brugopening aan?
Het is zo dat we min of meer een vaste waterstand. Het is een gekanaliseerd vaarwater. Dus we hebben, tenzij er wat harde wind is en dan wat opsturing is. Maar als een schip onder één brug van 4,5 meter kan, kan die vijf bruggen verder ook onder 4,5 meter door. Het is wel zo dat als je niet helemaal zeker bent of er ik zeg een verhoging is of dat je echt wel 4 meter 39 ben of 4 meter 40 ben, dan vraag je uit veiligheid een brugopening. We gaan het niet proberen om te kijken of we er net onderdoor komen. Als ik met 8 kilometer aankom, is dat geen goed idee. Ben ik 4 meter, dan zie ik in de praktijk geen brugopening gevraagd worden. Maar ben ik rond die 4,45, 4,50, dan zal in de praktijk gewoon een brugopening gevraagd worden. Om gewoon te voorkomen dat we wat krassen aan de onderkant van de brug krijgen. Respectievelijk de lamp op de stuurhut uit het gangbord moeten vissen.
Oké, dank. Ik wil eigenlijk nog één vraag nu doen en ook naar de volgende insprekers. Want we zitten ruim in de tijd, maar ik wil, ik wil ook zorgen...
Een lange hand van het...
Ja, nog één vraag van de heer Van Kesteren.
Ja, voorzitter. De heer Schulz zegt dat 40% van de beroepsvaart kan er sowieso onder deur. Dat zegt u dan met grote stelligheid, maar kan het ook zo zijn dat in die 40% nog best wel heel veel beroepsschippers zeggen van, nou, laat ik toch maar voor zekerheid kiezen en die brug toch maar openlaten? Of is dat niet aan de orde wat u betreft?
Dank u wel, Van Kesteren. Laat ik even duidelijk zeggen, het is 40% van de schepen bij die 4,5 meter doorvaarthoogte. En dat varieert een beetje van het seizoen. En waarom varieert dat? Omdat in bepaalde perioden van het jaar er veel lege schepen naar Delfzijl gaan om te laden en die komen weer terug. Hetzelfde gaat ook in de doorvaart naar Duitsland. Dus ik zeg, dat is ongeveer een gemiddelde op een jaar. En zoals ik net ook aangaf, dat als ik 4 meter ben, dan weet ik dat als ik die serie bruggen passeer, dan zijn ze allemaal 4,5 meter als ze op dat traject bekend zijn, dan ga ik geen brugopening vragen als ik 4 meter ben. Want dan weet ik dat brug 1 ik er onderdoor kan en brug 7 ook. Ben ik 4,45, dus het zou net kunnen, dan zie ik dat de schipper gewoon het veilige kiest en zegt, ik weet niet helemaal, misschien is er wat opstuwing in dit stuk van het kanaal, ik ga dat niet gokken. Want het is mijn materieel, het is eigendom van de schipper. Hij heeft te maken dat als hij de brug aanvaart met een hele hoop papier, met trein, stil liggen, dan gaat hij niet gokken. En gaat hij dus om een brugopening vragen. Maar zoals ik stel, de verwachting, en dat is ook de ervaring die wij zien, een schip wat rond de 4 meter doorvaart hoogte nodig heeft, gaat echt niet op 4,5 meter varen.
Oké, dank. Ik stel nog één korte vraag van de heer Beenluis en dan gaan we naar de andere insprekers. En ik hoop dat dan de heer Schulz ook nog wil blijven hangen, dat ze aan het eind van de sessie nog tijd over hebben, dat er nog aanvullende vragen gesteld kunnen worden. Als de heer Leemhuis nu nog even een korte vraag kan stellen.
Heel erg bedankt. Ja, ik zei tegen de voorzitter, wij spreken niet dagelijks iemand van Schuttevaar en andere groepen wel wat vaker. Bedankt. De vraag is dit. Op dit moment gaan de bruggen van 4,5 meter ongeveer even vaak open als de Gerrit Krolbrug van 3 meter, horen wij van het Gerrit Krolbrugcomité. De verwachting van het college en van Rijkswaterstaat is dat als de brug 4,5 meter wordt, dat er 30% minder vaak de brug open gaat. Maar is de repliek weer, Ja, maar in de praktijk zien we het verschil tussen die 3 meter brug en die 4,5 meter brug op dit moment is dus blijkbaar zo dat een schipper toch ook bij die 4,5 meter brug ongeveer even vaak vraagt om hem open te doen als bij de 3 meter. Dus zou je denken dat de conclusie is dat het niet veel uitmaakt? Wat is uw reactie daarop?
En ik vind dat ook een hele logische reactie die ik geef, meneer Leemhuis. Want het volgende is, deze Gerrit Kroolbrug is de laagste in een heel traject van 4,5 meter bruggen. Als ik onderweg ben, dan onderweg gaat dus zeg maar via de marifoon, spreek ik met de bedienaars, dan vraag ik gewoon brugopening af. En dan vraagt de man welke wilt u hebben? Ja, ik ga door naar Delfzijl, geef ze allemaal maar. En de man gaat dus niet kijken. Oh, die 4,5 meter die kan ik niet hebben, maar die 3,5, nou ja, die heb ik in ieder geval wel nodig. Hij vraagt ze gewoon allemaal. En dus als ze allemaal 4,5 meter zijn, dan is het schip wat 4 meter hoogte is, die hoeft niet meer te vragen. En die weet dus ook dat er geen addertje in dat traject zit van een te lage brug, die vergeet.
Helder, duidelijk. Ja, heldere antwoord. Ik hoop dat u ook even blijft. Van misschien zijn er daarna nog meer vragen. Want de heer in het Veen namens werkgroep Toegankelijk Groningen wil ook graag inspreken. Ja, de heer het Veen, gaat uw gang.
Ja, hoort u mij?
Wij horen u.
Gewaardeerde raadsleden. De Gerrit Kroolbrug is voor veel Groningers een belangrijke route van nabijen de Hunze, Karding en de Wessel-Gansvoort College. Maar de bewoners van de wijken aan de weerszijde van het Rijdiep op die hoogte zijn de belangrijkste passanten. Deze mensen nemen wij als werkgroep als uitgangspunt. Zij moeten elke dag meerdere keren van de brug gebruik maken en dat hoort zelfstandig mogelijk te zijn. Voor mensen met kinderen en kinderen met langzame wielen, zoals rollators, driewielfietsen, handbewogen rolstoelen, handbikes, kinderwagens en buggies, mensen en vooral ouderen die slechte been zijn en of beperkte energie hebben, en blinden en slechtzienden is even omrijden geen optie. Bij comfort en toegankelijkheid wordt gekeken naar het CROW en gemeentebeleid, waarbij alle varianten voldoen aan de richtlijnen. Als vergelijking wordt de Herenwegviaduct Zuidzijde van 2,5% genoemd. Zelf woon ik in de rivierenbuurt, maar gebruik ik een elektrisch ondersteunde handbike om deze hindernis te nemen. Dagelijks met alleen mijn rolstoel over dat viaduct, dat trek ik gewoon niet. Wie meerdere keren over de brug moet, is gebaat bij een verbinding die de minste energie kost. Dat is de verbinding met het laagste hellingspercentage. Die heeft bovendien het voordeel dat omrijden naar de Hulgersmakaren niet nodig is. Wij kijken daarbij niet alleen naar de helling van de brug, maar ook naar die van de toevoerwegen, de zijwegen van de Korreweg. Hellingbanen zijn per definitie een barrière voor veel langzame wielen en bij vorst en risico vanwege gladheid. Van de varianten komt de bewonersvariant, dus de 3 meter hoge brug, in alle opzichten de minste energie en dus daarom vanuit onze optiek het meest toegankelijk. Inderdaad, een 3 meter hoge brug gaat wat vaker open voor pleziervaart. Dat wordt extra wachten voor de brug voor passanten te water en op het droge. Maar die op het droge zijn met veel meer en hebben als Groningenburgers ook meer rechten. Voor mensen en kinderen met een handicap en iedereen die iets minder mobiel en of vitaal is, weegt energievriendelijke en daadwerkelijk haalbare toegankelijkheid van de brug veel zwaarder dan af en toe even moeten wachten. Kortom, laat u zich niet verblinden door richtlijnen, maar kies voor de energievriendelijke variant van 3 meter. Dank u wel.
Dank u ook, want u heeft ook vast nog vragen, of niet? Ja, ik zie de heer Cox.
Ik hoor de heer Van Veen zeggen, nee, in het Veen, ja, dat mensen die rolstoelafhankelijk zijn, dat die liever wat vaker voor de gesloten brug wachten dan op een steilere helling terechtkomen.
Nou zegt het college dat met die 4,5 meter variant, dat daarmee in vergelijking met nu 1/3 minder de brug open gaat. Dat is wel een groot verschil in vergelijking met de huidige toestand. Dan nog blijft het volgens u zo dat u liever 1/3 meer openingen hebt dan een hellingspercentage vergelijkbaar met het Herenweg viaduct.
Dat klopt inderdaad. Ja. Kijk, dat die brug open gaat of het nu 1/3 meer is, hè, daar is nog wat discussie over. Maar even wachten is minder erg als... Kijk, we hebben het ook echt over mensen die daar vaak overheen moeten. Hè. Als je er misschien 1 keer in de week overheen moet, denk je, nou ja, het kost een beetje energie, maar dan doen we dat. Als je er iedere dag overheen moet, is het iets anders.
Is dat helder? Zijn er nog aanvullende vragen vanuit de commissie? Oké, dat is duidelijk, want dan gaan we door naar de volgende inspreker. Mevrouw Maria van Winkel namens de Fietsersbond Groningen. Gaat uw gang.
Even de tekst erbij pakken, ja. Even rechtzetten, het is Maria van Winkel.
Excuse.
Het is niet voor niks 2R. Goed, ik ben goed te verstaan, hè? Goed, beste raadsleden. Allereerst, de Fietsersbond Groningen sloot zich aan bij de presentatie van het Gerrit Kroonbrug-comité. Verder is wat vooraf niet over de brug zelf. In de variantenstudie komt er aan de omlandzijde een fietsstraatrotonde, dus met fiets- en autoverkeer achter elkaar. Op de rotonde mogen de auto's alleen tussen brug en Ulgersma wegrijden, terwijl fietsers alle afslagen mogen nemen. In de themasessie verkeersveiligheid heb ik geen bezwaar gemaakt tegen deze rotonde. Maar bij nader inzien betwijfel ik of dat veilig wordt, zo'n gecompliceerde rotonde op een fietsstraat. Daar wil ik bij het voorlopige ontwerp nog op terugkomen. Nu is de hoogte van de brug het belangrijkste punt. Kent u de helling naar de huidige Gerrit Kroolbrug op de fiets? Op het eind van de Korreweg is het nu al een beste klim. Maar dat is slechts 1,75%. Bij een brug van 4,5 meter hoogte wordt die helling waarschijnlijk bijna 2,5%. Deze helling wordt vergeleken met die van het Herenweg viaduct Zuidzijde. In 2013 wilde het college die helling niet steiler maken dan de bestaande 2,2%, omdat er 12.000 fietsers overheen gingen. Ik zal nog een link sturen naar het stuk waar het in staat. Voor de 12.000 fietsers was 2,5% dus te steil. Maar over de Gerrit Kroolbrug gaan 16.000 fietsers, is voor hen een steilere helling wel goed genoeg. Bij de Gerrit Kroolbrug gaat het ook over het aantal brugopeningen. Ik denk dat daarbij een brughoogte van 4,5 of 3 meter weinig verschil maakt. Maar het grootste deel van de tijd is een brug niet open en moet je bij de hogere brug dus altijd tegen die flinke helling omhoog fietsen. Dan is er nog ongerustheid over de verkeersveiligheid na brugopening. Bij een lagere brug zouden minder fietsers over de nogal hoge loopbruggen gaan. Daardoor zouden er meer fietsers wachten en de brug over willen direct na opening. Dat zou een onrustig verkeersbeeld geven en daardoor onveilig zijn. Maar de meeste fietsers die zien dat de brug dicht gaat, gaan sowieso niet meer over de loopbruggen. Zorg er dus voor dat wachtende fietsers voldoende plaats hebben en zorg ervoor dat zij het eerst over de brug kunnen en de auto's pas na hen. Dat is ook in overeenstemming met de fietsstraatgedachte, auto te gast. Dit soort veiligheidsmaatregelen voor de fiets moeten er eigenlijk altijd zijn en kunnen bij elke brughoogte. Kies dus de brug van 3 meter. Dank u wel voor uw aandacht. En zijn er misschien nog vragen?
Ja, dank u. Maria, moet ik goed zeggen. Van Winkel namens de Fietsersbond Groningen. Zijn er vragen? Ja, ik zie de heer Venhuizen.
Ja, u oordeelt de brug, het hellingspercentage, ja, dat ook ontoegankelijk zou zijn voor fietsers. Volgens mij, en u noemt dan de Herenweg viaduct, maar in de presentatie vorige week ook gezegd dat er ook de Zonbrug is en de Noordzeebrug. En er zijn wel meer plekken in de stad waar toch elke dag heel veel fietsers overheen gaan. En die blijkbaar geen obstakel vormen voor fietsers. Hoe kijkt u daarna?
Welke brug ging het over? Zonbrug?
De Zonbrug, onder andere richting Bijen en zo, waar toch ook een hele woonwijk achter zit.
Dus er zijn andere bruggen die, nou, Als ik het vergelijk met het Herenwegviaduct, dat vind ik best wel stijl. En bij de Gerrit Kroonbrug wordt het een heel veel langer stuk. De Berlagebrug zullen we maar helemaal niet noemen, want iedereen schaamt zich daar rot voor bij de gemeente. Maar zo'n brug heb ik wel eens een keer overheen gefietst en die vind ik erg meevallen. Ik weet niet hoe stijl die is. Maar zoals het nu is bij de Gerrit Kroonbrug, nou was bij de Gerrit Kroonbrug, lijkt het toch ook al een hele klim. Je moet best wel een lang stuk klimmen. Daar dat zei Maria Hinsberg van het Gerrit Kroonbrug comité al, de lengte van de helling maakt ook uit. En hoe langer die, daarom is bij de 5,7 meter brug ook een veel langere helling bedacht. En 2% maar. Maar ja, die helling past niet. Is dat voldoende antwoord?
Ja, ik hoor ook de heer Leemhuis zeggen 2,5% dat de brug aan helling had. Dus dat was het een zonbrug. Ja, zonbrug.
Ja, mag ik daarop reageren?
De heer Venhuis heeft nog een vraag. Ja?
Ja, dan hoorde ik u toch zeggen dat de zonbrug, u zegt dat valt eigenlijk heel erg mee. Terwijl dat dus volgens mij dus ook 2,5% is. Dus denkt u dat het wel...
Maar hoe lang is dat? Hoe lang is dat stuk helling?
Maar denkt u dat dat zoiets mogelijk zou zijn bij de Gerrit Kroonbrug, dat die toch inpasbaar zou zijn?
Heeft u de vraag doorgekregen, mevrouw Winkel?
Van Winkel. Ja. Nee, ik snap niet precies. Kijk, het gaat niet alleen om het percentage, het gaat ook om de lengte van de helling. En daarom zijn langere hellingen moeten een lager percentage krijgen. Anders trekt die fietser het niet. Blijkbaar is de zonbrug korter, de helling. Als een helling maar kort genoeg is, dan kan je wel 4% aan. Ja, we moeten dan maar een metertje duren of zo.
Helder, is dat duidelijk, heer Venhuis? Oké, dat is duidelijk. Zijn er nog aanvullende vragen? Ik kijk rond. En dat was het dus. Ja, we doen hierna nog een vragenrondje, want er is nog één spreker, inspreker. Ik wil eigenlijk iedereen ook eerst het woord laten. En dat is de heer Bert-Jan Klatter. Gaat uw gang.
Ja, ik heb mijn microfoon aangezet. Ben ik ook weer te horen?
U bent te horen.
Dank u wel. Ik heb ook een e-mail gestuurd die, als het goed is, u ook heeft ontvangen. Maar ik vind het toch fijn dat ik even ook dat mondeling mag toelichten. Ik ben een aanwonende aan de Ulgersmakade. Ik woon in een van de straten die uitkomen op de Ulgersmaweg. En ik heb kennis genomen van het raadsvoorstel. En mijn pleit gaat eigenlijk niet zozeer over de hoogte van de brugvarianten, maar over een soort, wat ik maar noem, een soort bijvangst. Dat gaat over de bochtverruiming en de aanpassing van de vaarweg. Op bladzijde 7 en 8 van het raadsvoorstel staat dat beschreven, dat de bochtverruiming met zich meebrengt dat de ligplaatsen aan de Ulgersmakade komen te vervallen. Nou, ik vond dat fantastisch nieuws. En ik vind dat niet alleen. Ik spreek zeker namens mijn directe en buren en de buren daarnaast. En waarschijnlijk namens alle 50 families die aan een van die straten wonen die dicht bij de Ulgersmakade liggen. Het vertrek van die lichtplaatsen, het verplaatsen van die lichtplaatsen, brengt met zich mee dat we daar ook geen hinder meer van hebben. De hinder bestaat eigenlijk uit vooral drie dingen. Het soms onzacht afmeren van schepen zorgt ervoor dat de kopjes in de kast rinkelen. Wat niet zelden gebeurt is dat een schipper, ondanks dat hij zijn binnenschip op de walstroom kan aansluiten, de generator laten draaien voor zijn eigen stroomvoorziening. Dat geeft meestal geluidshinder, vooral 's nachts is dat hinderlijk. En de dieselwalmen die generatoren produceren, die zijn ja, ronduit hinderlijk en ook schadelijk. Nou, het verplaatsen van die overnachtingsplaatsen naar een andere plek buiten de stad is zeer goed nieuws. En ongeacht welke brugvariant wordt gekozen, zou ik ervoor pleiten om ook dan die bochtverruiming en die verplaatsing van die overnachtingsplaatsen te laten plaatsvinden. Dus dat wil ik aan de Raad graag meegeven.
Dank. Zijn hier aanvullende vragen of opmerkingen op van iemand uit de commissie? dan denk ik dat uw boodschap heel helder is doorgekomen. En ja, nu zijn er 4 insprekers geweest en we zitten nog ruim in de tijd. Er waren volgens mij ook nog aanvullende vragen aan de heer Schultz van Schuttervaren, misschien ook aan andere insprekers. Dus ik kijk even de commissie rond of iemand nog iets wil vragen. Ja, de heer Cox, want u had nog extra vragen. Aan wie wilt u de vraag stellen? Aan de heer Schultz van Schuttervaren. De heer Cox.
Ja. Mijn vraag is, het werd ook door het Gerrit Krol-comité gezegd, van dat zij veronderstellen dat in de toekomst steeds meer schepen het Van Starkenborghkanaal zullen mijden, omdat ze dan via de Noordzee de trip maken. Dat is vraag 1. Ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Mijn tweede vraag is in aanloop, bepaalt inderdaad de schipper of een brug open gaat of niet? Ja, dat is zo. Ja, dat heb ik nog niet horen zeggen.
Okay,
hij vraagt hem aan, maar krijgt hij hem dan ook automatisch toegewezen?
Ja. 2 vragen over Noordzee en bepaalt de schipper of de brug open gaat aan de heer Schultz. Gaat u gang.
Dank u wel, meneer Cox. Ik heb daar iets over gehoord en ik heb met grote smile op mijn gezicht die statement gehoord. Een binnenschip is een binnenschip en heeft geen toestemming om over zee te varen. Er is geen binnenschip die over zee gaat. Omgekeerd zijn ook de zeeschepen niet geschikt om het kanaal te varen. Ze zijn te groot, te hoog, veel te veel tijd kwijt. Via zee gaat het veel sneller dan dan zou ik bijvoorbeeld via Delfzijl naar Rotterdam gaan. Dus sorry, hier hebben we het over het hoofdstuk onzin. Er zijn geen binnenschepen die over zee gaan. Is dus niet van toepassing.
Maar kan het ook zo wezen dat vracht wat nu via binnenschippers gaat, dat dat in de toekomst via zeeschepen, coasters, weet ik veel hoe die dingen heten, via de Noordzee gaan en daarmee dus de Van Starkenborghkanaal minder druk zal worden?
De heer Schultz, coasters, dat is inderdaad volgens mij een boot die ook over zee gaat, zover ik mijn kennis raak.
Ja, een coaster is een kustvarend zeeschip en we hebben er veel meer en veel groter. Het is over het algemeen zo dat een tarief die, als ik 2.500 ton lading vervoer tussen Delfzijl en Rotterdam, we hebben het dan over een verbinding tussen 2 zeehavens. Als ik naar Mannheim ga, dan is het hele binnenschip niet van toepassing. Dus als ik een verbinding heb tussen 2 zeehavens, iets wat in Delfzijl wordt geproduceerd en dat moet naar een zeeschip in Rotterdam, dan wordt het dus overgeslagen. Als ik het tarief bekijk, zeeschepen, binnenschepen, dan zie ik voor het zeeschip een factor 2. Dus de verlader gaat daar niet voor kiezen. Is het zo dat het product de rivier op moet, dus naar een bestemming in Duitsland of Frankrijk of België, dan moet het, als het over zee zou gaan, moet het toch weer overgeslagen worden. En daar zit ook niemand op te wachten, want dat zijn extra kosten met kans op beschadiging. Dus de praktijk is gewoon, ik zeg nooit nooit, want je weet maar nooit of er wat is, maar de praktijk is dat eigenlijk altijd voor de binnenvaart wordt gekozen, omdat het gewoon verreweg de goedkoopste en meest beschikbare transportmiddel is. En dat is wat we zien, dat zal in de toekomst niet anders zijn. De zeeschepen gaan niet voor dit soort reisjes zich aanmelden, omdat ze gewoon veel meer kunnen verdienen met een lange reis. Van Delfzijl naar het Middellandse Zee of naar de Oostzee. Dus wij zien dat helemaal niet als een concurrentie. Integendeel, ik denk dat juist de versterking van de binnenvaart is in het feit dat we niet alleen in Rotterdam produceren, maar ook de werkgelegenheid in regio's als het noorden van Nederland zien groeien, omdat er een goede vaarwegverbinding is met de zeehavens in het westen. Heb ik daarmee uw vraag aan het antwoord, meneer Koos?
Maar ik had er nog één, hè?
Oké, nog een vraag van de heer Cox.
Dat is de vraag naar of de schipper bepaalt of de brug opengaat of niet. Want
ja,
als de schipper dat bepaalt, wat voor een, dan zou ik zeggen als schipper, nou weet je wat, ik zet ze gewoon allemaal achter elkaar open, baat het niet de schade is. En dan kun ik mooi vrij doorvaren. Oftewel, heeft de schipper er ook nadeel van als een brug onnodig opengaat?
Ja, we zijn nog niet zover dat de schipper bepaalt dat de brugopening gaat. Het is altijd de brugbedienaar. En of die op de brug zelf zit of op afstand bediend wordt. De bedienaar, dat heeft ook te maken met hoeveel mensen er op de post zitten en hoeveel bruggen hij tegelijkertijd moet doen. Een schipper komt bij brug 1 aan, en ik haal die namen niet op, maar komt bij brug 1 aan en vraagt een opening. En dan is in zijn systeem, worden allemaal elektronisch gemeld, wordt aangegeven, hij moet naar de Delfzijl. Dus hij heeft alle bruggen nodig als die komt vanuit de Lemmer. Maar hij zal elke keer moeten vragen, ik ben nu bij brug 2, ik ben nu bij brug 3. En een opening vragen. De bedienaar op de brug, of de bedienaar van de brug, bepaalt uiteindelijk of het veilig genoeg is. Als er een ziekenauto aankomt en hij krijgt daarvan melding, dan roept hij de schipper op en zegt, sorry, ik kan even geen opening, even afstoppen. Dus het is de schipper die aanvraagt, het is de bedienaar die een opening geeft. En dus ook bepaalt.
Is dat duidelijk, meneer Cox?
Nou, nog eentje. Die laatste van, heeft een schipper ook nadeel als hij onnodig een opening aanvraagt?
Kijk of ik u vraag. Heeft hij nadeel als hij een onnodig vraagt? Nee. Kijk, want hij vraagt niet onnodig. Hij vraagt als hij aankomt bij de brug, dan vraagt hij om een opening. Krijgt hij niet die opening, dan moet hij afstoppen. En dan kan die blijven liggen. Als de bediener zegt, joh, ik ben even bezig met een paar andere bruggen, geef me even 5 minuten. Nou, dan blijft die, vaart hij langzaam en dan blijft hij liggen. Als de bediener meldt, ik heb een storing, sorry, er is een monteur onderweg en ik heb een halve dag nodig. Ja, dan heeft hij de nadeel van. Maar het schip heeft een brugopening nodig of niet. Daar zit geen voor- en nadeel aan. Hij wil zijn traject vervolgen. Dit is zijn werk. Laten we dat niet vergeten. De man zit niet voor plezier aan boord. Dit is zijn inkomsten, dit is zijn woning, dit is zijn manier van werken.
Dat lijkt me helder. Dus een schip kan altijd een opening van een brug aanvragen zonder een nadeel te hebben.
Ja.
Financieel. Ja, helder. Zijn er verder ook vragen? De heer, mevrouw Jacobs, zag ik u nog? Niet, oké. Okay. Ik kijk de commissie. Ja, de heer Leemhuis.
Ja, ik had nog één vraag aan de heer Schultz van Schuttevaar. Ik was wel... U zei een aantal dingen over de tijdelijke brug en over het verwijderen van loopbruggen, dan wel op de hoogte van de loopbruggen. Daar was ik zelf wat in gebiologeerd over, omdat ja, ik die informatie niet ken. Dus ik was benieuwd hoe de heer Schultz dat weet.
Dank u wel, meneer Leemhuis. Die informatie heb ik in de afgelopen weken gekregen vanuit contacten die wij hebben in het Groningse. Het toeval wil dat ik ook in Groningen woon, niet in de stad, maar in Ommelanden. Dus ik hoor en ik lees wat er staat. Dus die informatie heb ik gekregen dat er plannen zijn om een tijdelijke brug neer te leggen. Naast de huidige tracé, zal ik maar zeggen, van de brug. En wel op hoogte van de loopbrug. Dus op 6,70 meter.
En laatste verduidelijkende vraag. Kunt u zeggen, is dat vanuit Rijkswaterstaat met u gedeeld?
Ik heb het op twee manieren gekregen. Vanuit Rijkswaterstaat, maar ik heb het ook van iemand gekregen die, en ik ken de persoon niet qua achtergrond, maar ik had de indruk dat hij bij de gemeente of zeg maar aan dit traject heeft gewerkt. Dus bij een van de adviesbureaus bijvoorbeeld.
Ik geloof dat dat voor de heer Leemhuis duidelijk is. Zijn er nog aanvullende vragen aan een van de insprekers? Het is nu, we hebben nog ruimte tijd, het is 9:55. We kunnen nog een half uur door, maar als er geen vragen meer zijn, dan ga ik de insprekers in ieder geval heel erg hartelijk danken voor hun inbreng. Die de raadsleden ongetwijfeld zullen meenemen bij hun overwegingen bij de meningsvormende sessie volgende week.
Deze is gepland om woensdag 5:40. En dan is de verwachting dat de behandeling in de Raad op 13 oktober aanstaande plaatsvindt. Ik wil alle aanwezigen, insprekers, hartelijk danken en een fijne avond wensen.